met de meeste drukte in het midden en zuiden van het land. Een paar zaken die vallen nog op. Op de A9 naar Alkmaar staat verreweg de langste file tussen knooppunt Raasdorp en Heemskerk 15 kilometer met 3 kwartier vertraging. De oorzaak was een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels weer open. De A13 loopt vol vanuit Den Haag na een aanrijding bij het Kleinpolderplein, 5 kilometer nu. De A67, Belgische grens richting Eindhoven, tussen de grens en Eersel 4, na een ongeluk met een vrachtwagen. En op de N59 staat file na een ongeluk richting Burghaamstede bij Den Bommel 6 kilometer.
NPO Radio 1. EO.
Dit is de dag. Met Margje Fixen.
Een hele goede avond en welkom bij Dit is de Dag. Voorkom nierdonatie via Facebook. Het social media platform is een steeds populairdere en doeltreffendere plek voor nierdonatie. Maar is het wel een goede ontwikkeling? Straks een debat tussen voormalig nierpatiënt Erardo Kea, die via Facebook succesvol was, en Hans Bart van de Nierpatiëntenvereniging. En het persoonlijke plan van Rutte voor Nederland is saai, suf en behoudend. Althans, zo recenseert onze commentator Frank Bosman de visie van onze premier. En er moet een statiegeldsysteem komen voor uw spijkerbroek. We moeten namelijk veel meer kleren gaan recyclen. Dat vindt de Gelderse D66-gedeputeerde Michiel Scheffer. Maar volgens Jeroen van Dijken van de grootwinkelbedrijven in de textiel kan dit helemaal niet. U krijgt het allemaal te horen in Dit is de Dag. En vindt u Rutte's verhaal ook saai, of vindt u dat nieren vooral wel via Facebook gedoneerd moeten worden? Praat dan mee, dat kan op Twitter. Gebruik dan even de hashtag DIDD en meekijken. Dat kan ook via de webcam op radio1.nl. Steeds meer nierpatiënten zoeken via social media naar een donornier. Op de gebruikelijke wachtlijst is het soms jaren wachten op zo'n nier, maar via Facebook kan het binnen een jaar geregeld zijn. Dat gebeurde bij voormalig patiënt Erardo Kea. En daarom stimuleert hij nu ook andere patiënten om social media in te zetten. Hans Bart van de Nierpatiëntenvereniging Nederland die vindt Facebook echter niet de beste methode. En beide heren zijn in de studio. Hartelijk welkom. Ik begin bij u, meneer Kea. U heeft een nier via Facebook geregeld. Waarom via Facebook?
Ja, voor mij was het op dat moment, nou, ik zou zeggen, niet de enigste mogelijkheid. Want de mogelijkheid was natuurlijk ook nog de wachtlijst. En toen ik mijn oproep deed, toen stond ik nog niet op de wachtlijst. En ja, ik was binnen mijn familie eigenlijk al klaar. De bloedgroep was niet aanwezig. Bij vrienden. Ja, goed, je gaat niet heel makkelijk om een nier vragen. Dus ja, dan is er zeg maar een optie van ja, hoe kom ik dan aan een nier? Ja. Het was niet eens mijn eigen idee.
Nee. Wiens idee dan?
Ja, dat was van mijn vriendin. Die zei van, anders doe je het op Facebook.
Ja.
Ik zei, ja, moet het nou op Facebook? Ik had helemaal niks met Facebook. Ik zei, maar wat heb je te verliezen, zei ze. Ik zei, ja, dan denk je, nou inderdaad, wat heb ik te verliezen? Ik heb niks te verliezen, dus laat het maar eens doen dan.
Ja, nu kreeg je meer dan 60 reacties. Moet u dan steeds met zo'n mogelijke donor naar het ziekenhuis om te kijken of die de goede nier heeft?
Nee, goed. Er was geen blauwdruk van natuurlijk nog hoe je het aanpakt. Ik was een van de eerste, dus ik kan ook niet terugkijken van hoe het alles gedaan was. Dus ik kan alleen zeggen hoe ik het heb gedaan. Ik heb iedereen inderdaad wel beantwoord. En op een gegeven moment had ik dan een lijst van mensen. Je krijgt ook adhesiebetuigingen van, nou, we vinden het erg voor je. En ja, goed, daar ben je niet naar op zoek. Het is wel prettig dat mensen zo reageren. Maar dan inderdaad mensen zeggen van, nou, ik heb ook bloedgroep O en ik wil wel een nier aan je afstaan. En zo kreeg ik inmiddels een hele lijst. Ja, en dan ga je eens denken van, ja, nou moet ik maar eens gaan reageren. Dus dan ga je inderdaad, dan pak je een donor. Zie je van, nou, god, ja, u heeft gereageerd op mijn oproep.
En toen?
Zou u het nog steeds willen doen? Nou, dan krijg je een reactie van, ja, nee, prima, ja, ik wil het graag doen. En ik heb die mensen bij me thuis uitgenodigd. En dan een gesprek. En zo zijn we het traject ingegaan.
En dat was meteen goed? De nier was goed?
Nee, er zijn een aantal zijn er afgevallen. Want natuurlijk niet elke donor die zich aanmeldt. Dat is ook jouw donor. Hè? Er zijn natuurlijk de keuringen die zijn heel streng. En het is goed dat die streng zijn. Dus ja, er vallen donoren af. Er valt zo'n 30-40% van de donoren, ja, die valt gewoon af. Omdat ze het medisch niet aankunnen. Dat ze niet goed in elkaar zitten.
Dus u moest wel met al die mensen naar het ziekenhuis steeds?
Nee. Ja, goed. Een keuze gemaakt van donoren. En een aantal donoren die zijn naar het ziekenhuis gegaan voor de onderzoeken. En een aantal die zijn afgevallen. Eentje viel heel snel af, want die bleek toch een andere bloedgroep te hebben. En dan de volgende donor, nou, wat overgewicht. Dus die werd ook even on hold gezet. Toen nog een donor, even in vogelvlucht. Die bleek dan te veel eiwit in de urine te hebben. Dus kans op suikerziekte. Dus die werd afgewezen.
Ja.
En toen kwam dan de uiteindelijke donor die het geworden is.
Ja. Meneer Bart, ook aan tafel van Nierpatiëntenvereniging Nederland. Wat vindt u van dit verhaal, als u het zo hoort?
Ja, ik ken het verhaal goed. En er zitten een paar elementen in die we ook vaker al wel met elkaar gedeeld hebben. Het is natuurlijk uit nood geboren. Je zei ook terecht van, ik heb niks te verliezen.
Nee.
En ik denk, dat is eigenlijk waar mijn pleidooi veel meer over gaat. Het systeem werkt niet goed. We hebben nog een veel te lange wachtlijst. We zullen veel meer moeten kijken hoe we die wachtlijst naar beneden kunnen krijgen. Want wat er nu gebeurt is dat mensen die behendig zijn hiermee, of dat aan social media is, of die een goed verhaal weten neer te zetten, ja, die komen misschien eerder in aanmerking daarvoor. Er zijn natuurlijk zat mensen die zitten te wachten. En je zou het liefst willen dat mensen op medische gronden zo goed mogelijk gematcht worden.
Ja. Vindt u het eerlijk op deze manier aan je nier komen?
Ik vind het niet eerlijk dat we zo'n lange wachtlijst hebben.
Dus nee, maar als het er dan nu eenmaal zo is, wat vindt u dan van om dan maar het op deze manier te doen?
Ja, ik snap heel goed dat mensen dat doen. Ook al ben ik er niet blij mee in de zin van dat ik het niet geen goed systeem vind. Maar ik snap heel goed dat mensen het doen. En in die zin kan je het ook niet, je kan het al sowieso niet verbieden. Ik denk dat we eigenlijk toe moeten streven naar een systeem waarin zowel postmortale donatie. We hebben natuurlijk die hele ADR-wetgeving rondom donorregistratie. Maar ook bij leven. Wij starten volgende week ook een campagne om veel meer bekendheid te geven aan de mogelijkheid dat nierdonatie bij leven mogelijk is.
Ja, en we hebben ook gebeld met Ingrid Geesink. Ze is een schrijfster van het boek Nier te koop, baarmoeder te huur. Zij vindt het niet medisch ethisch. Degene met het grootste netwerk krijgt een nier, terwijl iemand die op een wachtlijst staat en veel zieker is, dan moet wachten. Wat vindt u van haar idee, meneer Keja?
Ja, dat is natuurlijk het grote issue met een Facebook-oproep. Hè? Kijk, heel veel nierpatiënten die hebben een beperkt netwerk. Omdat je sociale leven, dat krimpt in als je nierpatiënt wordt. Hè? Dus dan krijg je van, ik heb een nier nodig. Ik ga via Facebook een oproep doen. Ja, dat is hetzelfde als bij de bakker een brood te koop aanbieden. Dan heb je weinig kans. Dus de zaak is om je rijkwijde zo groot mogelijk te maken. En daarom hebben wij destijds Donorplein opgericht, dat het breed gedeeld wordt. En
want u wilt het dus echt stimuleren zelfs.
Het Facebook-oproep stimuleren, dat is misschien niet het goede woord. Ik zeg, je hebt niks te verliezen. Ik zeg ook niet dat het voor iedereen goed is om het via Facebook te doen. Want besef wel, als je binnen je familie gaat vragen of iemand een donor voor je wil zijn, dan is dat een redelijk beschermde omgeving. Als je dat via Facebook gaat doen, dan wordt dat heel breed gedeeld worden. Je komt dus met je hele verhaal op Facebook. Je krijgt vragen van mensen, je krijgt reacties, je krijgt ook vreemde reacties. Die heb ik ook gehad.
Zoals?
Ja, mensen zeggen van, maar je drinkt voor. Wie ben jij nou eigenlijk dat jij het via Facebook doet? Ik sta al 3 jaar op de wachtlijst en nu ga jij het via Facebook doen. Ja. Dus dat soort reacties krijg
je. Maar zit daar ook wat in?
Nee, ik vind daar beslist niks in zitten. Want je vraagt gewoon voor jezelf, zeg maar, een donor.
Ja.
Nou, en iedereen is vrij om daarop te reageren.
Ja. Frank Bosman.
Ik ben ontzettend geïntrigeerd van, stel nou dat je denkt van, oké, dit vind ik eigenlijk wel een heel goed verhaal en ik wil eigenlijk ook mijn nier gaan doneren. Dat lijkt me een enorm spannend avontuur. Maar hoe pak je dat dan aan? Ga je dan ergens heen?
Meneer Bart wil graag
snij mij maar open of hoe werkt
het? Ik ben zelf een nierdonor. Ik heb in dit geval anoniem gedoneerd. Dat wil dus niet zeggen dat het niet bekend is dat ik gedoneerd heb, maar ik heb aan een anoniem persoon gedoneerd. Het grote voordeel daarvan is dat door mijn donatie er een keten van donaties op gang kon zetten door mensen die niet als paar goed matchten. Maar die mensen waren wel bereid om te doneren, maar wel als hun eigen ontvanger ook een nier zou krijgen. Dus zo is een soort domino-effect ontstaan. En vanuit de donatie die ik heb kunnen doen, zijn er uiteindelijk 3 transplantaties hebben er plaatsgevonden.
Maar even voor de goede orde, je hebt daar geen last van als je één nier laat weghalen?
Nee, want je wordt streng gekeurd. Net wat Erardo al zei, je wordt streng gekeurd. Kijk, ook voor artsen is het heel wat om in een gezond lichaam te gaan snijden. Dus zij willen nadrukkelijk dat de donor er geen last van ondervindt. Dat kan je natuurlijk nooit helemaal voor 100% zeggen, want het blijft een operatie. Maar zo min mogelijk risico's. Inmiddels ben ik weer volop aan het sporten en het is voor mij al een paar jaar geleden en ik besef al niet eens meer dat het al weer 3 jaar geleden is. Okay. Ik loop
meneer
gewoon mijn afstandjes weer.
Ja, meneer Keer, als er nou meer Frank Bosmannen opstaan, zou je dan stoppen met uw stichting Donorplein? He, als er meer Frank Bosmannen opstaan die hun nier willen afstaan, zou u dan stoppen met dat idee via Facebook?
Nee, want er is nog steeds een gigantische wachtlijst. Dus het is gewoon de wachtlijst.
Ja, maar stel nou dat die ingekrompen zou worden. Of vindt u het gewoon sowieso een goede manier?
Nou, ik vind het is voor iedereen persoonlijk natuurlijk, hè, om dat te doen. En het was voor mij, ik denk als ik via Facebook geen nier had gekregen, misschien dat ik hier niet meer had gezeten, want ik was echt vreselijk slecht. Dus voor mij is het eigenlijk mijn levensredding geweest. En ik zou iedereen zeggen van, Heb je een uitzichtloze situatie? Kan het niet binnen je familie? Je staat op een wachtlijst. Besef goed wat je doet. Hè? Want denk er wel goed over na. Doe
maar
het
probeer
niet
het
impulsief.
Gewoon. Dat is
maar,
het
ja, je hebt niks te verliezen, dus probeer het.
Ja. Meneer Bart, u wilt een ander systeem.
Nou ja, ik zou allereerst willen dat we veel meer potentiële donoren kunnen bereiken. En dat is zowel na overlijden. Dus daar is die wetswijziging die nu bij de Eerste Kamer ligt een heel belangrijk item in. En het tweede element is dat mensen zich bewust zijn. Wij hebben onderzoek gedaan voor die campagne volgende week. En daar blijkt dat mensen zichzelf een 5 geven als het gaat om kennis over nieren. Een 4 geven als het gaat om kennis over nierziekte. Maar eigenlijk ook nog zeggen dat een dialyse, wat dan het enige alternatief voor transplantatie is, dat het zoiets is als een bloedtransfusie. En dan schrik ik verschrikkelijk. Want dan denk ik van, dan heb je niet door wat dialyse betekent voor mensen. Nee,
kortom, u wilt meer kennis verspreiden.
Ik wil meer kennis en daardoor ook spontane reacties. Nou, mijn overbuurman riep al van, stel dat ik dat nou wil.
Staat genoteerd, Frank.
Stel. Kijk ook op nierdonatiebijleven.nl. Daar wordt de hele campagne ook gevolgd. Er staan alle verhalen van mensen die ook bij leven gegeven hebben. En ja, ik denk dat je daar heel veel van kan leren.
Ik dank u beiden, meneer Kea en meneer Bart. Dit was de dag waarop Gerard Joling tijdens de nationale voorleeslunch de senioren aan zijn lippen had hangen. In het kader van Oudere Dag droeg de Goedlachse presentator in die vennep het verhaal Dons van Jan Siebeling voor. Nu maar hopen dat het niet zulke taferelen als in het programma van Geer opleverde.
Ik moet de scheet laten.
Moet je scheet laten? Nou, doe maar. Wat is dat? Moet je...
Ja, jullie doen het ook.
God, blijf nog hangen.
Dat is een orkaan.
De lucht, hè.
Ja, nou, dat sluit mooi aan bij het volgende. Het was namelijk ook de dag waarop heel wat afgelachen werd. Het is World Smile Day, oftewel de dag van de lach. En dus trokken heel wat mensen hun mondhoeken omhoog voor een ongegeneerd salvo.
Lachen mag, de lachen mag. Lachen is gezond.
Zeg het maar. Frank Bosman vindt het helemaal niets, maar hier gaat zijn commentaar vandaag niet over. Het is namelijk ook de dag waarop de VVD, niet alleen een onvervalst rechtsverkiezingsprogramma presenteerde, maar premier Rutte daar ook zijn persoonlijke plan voor Nederland aan toevoegde. Frank, jij hebt je door de proza, die opmerkelijk genoeg integraal in het AD was opgenomen, heen geworsteld. Ja. Had jij een lachdag?
Nee, ik werd er niet echt. Ik ben blij dat ik even dit lachsalve heb mogen krijgen, want ik vond het vooral saai, suf en erg behoudend.
Is dat jouw stelling?
Ja, dat is gelijk mijn stelling. Iedereen weet dat mijn hart links klopt natuurlijk. Daar maak ik ook geen geheim van. Maar ik heb geprobeerd om me doorheen te worstelen, om een commentaar te geven. En ik moet als eerste zeggen dat de journalistiek-literaire kwaliteit van het stuk als geheel... Nou, laat ik zeggen dat ik van bachelorstudenten dit niveau geregeld te zien krijg. En dan heb ik daar nog wat commentaar op. Maar buiten dat vind ik het inhoudelijk ook gewoon een heel slecht plan. Als we nou een paar voorbeelden daaruit mogen halen. Rutte zegt in zijn Rutte-plan op de eerste pagina, heeft hij een soort Rutte-litanie. 6 keer ik wil. Ik wil verder bouwen. Ik wil alles doen om het land beter te maken. En als je dan gaat kijken welke woorden hij daar gebruikt, dan gebruikt hij woorden als beschermen, veilig houden, blijven wat we al hebben. Dus het hele stuk ademt een soort sfeer uit van conservatisme. Houden wat we hebben, bewaken wat we hebben, beschermen wat we hebben.
Daar kan je het inhoudelijk niet mee eens zijn. Maar...
boze, stoute buitenwereld.
Ja.
En als we dat dan eventjes doorleggen naar een onderwerp die hij wat verder in zijn stuk noemt. Dat gaat over vluchtelingen. Hij heeft het eigenlijk over vluchtelingen, hij heeft het over veiligheid en hij heeft het over terrorisme. En die drie zet hij achter elkaar in zijn stuk.
Vind jij?
En dat vind ik een beetje gek, want tenminste impliciet zeg je dat onze veiligheid wordt bedreigd door de vluchtelingen en dat die terroristen misschien wel als vluchteling in ons land binnenkomen. Hij zegt het niet expliciet, maar door hem in die volgorde te zetten suggereer je dat wel. En dat geeft weer het hele idee aan van we moeten kennelijk een soort muur omheen Nederland heen bouwen, ons te beschermen tegen de boze, stoute buitenwereld. En dat vind ik heel kwalijk voor een premier en een staatsman die Rutte toch zegt te zijn. Een ander iets wat door het stuk heen ademt is dat voor Rutte de economie eigenlijk altijd lijden is. Een van zijn allereerste statements gaat over de crisis, over het begrotingstekort en de staatsschuld. Dat zijn de geloofspapieren van Rutte. Als iets slecht is voor de economie,
dan gaan we het gewoon niet doen. Misschien zijn sommige dingen moreel juist heel erg goed om te doen. Maar ze komen economisch even niet uit. Gaan we dat dus niet doen? En dan zegt hij, zodat onze kinderen het weer beter krijgen dan wij.
Ja, maar Frank,
dat lijkt me toch echt zo'n wens denken. Er is ooit een einde aan de groei. Moet ook de VVD maar toch een keer inzien.
Dan denk ik toch, je bent vooral inhoudelijk niet met hem eens. Maar het is wel een visie. En hij werd steeds aangevallen op het feit dat hij visieloze Mark is.
Een visie. Ja, je hebt het natuurlijk niet gelezen. Anders zou je dat gewoon niet uit
ik
je mond
heb
hebben durven.
Ik heb het zeker wel gelezen.
Hey, vond jij dat er een visie uitsprak? Ik vond het vooral een soort
opzomming. Ik wil dit, ik wil dat, dan heb je toch
maar een visie. Een visie is toch niet, ik wil mijn kinderen zeggen ook de hele tijd, ik wil zus en zo. Dat betekent niet dat ze een visie hebben.
Een hele sterke visie, Frank.
Nee,
Alleen het is misschien niet jouw visie.
Nee, een visie is een wenkend perspectief waarin je zoveel mogelijk mensen in Nederland, als het een politieke visie is, daarbij probeert in te sluiten.
Je en hoe zou je dit dan noemen? Nou, als je dit geen uitsluiten. Visie noemt.
Uitsluiten. Dit is uitsluiten. Er wordt van een heel aantal groepen mensen gezegd, vaak heel impliciet, als je dit niet kan, ja, dan doe je niet mee. Dus we hebben het over de vluchtelingen. Die moeten zo snel mogelijk weer terug. Mensen die zich na 1 of 2 generaties nog steeds niet thuis voelen in Nederland. Nou, dan ga je toch lekker weg. Mensen die economisch gezien om wat voor reden niet mee kunnen komen. Dit is een economisch propaganda wat we hier lezen. En als mensen niet mee kunnen komen met die economie, eigenlijk heeft Rutte daar geen enkel antwoord op. Dan moet je harder je best doen. Of dan moet je harder gaan werken.
Misschien is het dan geen visie. Zoals jij zegt, daar kan ik nou ja, in meegaan. Oké, daar hebben we het nog over. Maar het is in ieder geval strategisch sterk, want hij gaat heel sterk de kant op van de PVV.
Ja, en weet je, ja. En
dus
een van je collega's zei tegen mij, ja, Frank, luister eens even. Als je moet kiezen tussen Geert Wilders of Mark Rutte, wat zou je dan kiezen? En ik betrapte me erop dat ik gewoon een seconde daarover moest nadenken. En dat geeft maar even aan hoe moeilijk ik het vind om Rutte dan maar die zetels te geven. In South Park, de Amerikaanse sitcom die iedereen kijkt, wordt de Amerikaanse presidentskandidaten standaard aangeduid als een turd sandwich en een giant douchebag. En ik zal voor de luisteraars niet vertalen wat dat betekent. En dan zeggen die kinderen de hele tijd, het maakt niet uit waar we op stemmen. We moeten altijd stemmen tussen een giant douche en een turd sandwich. En dat heb ik met Rutte en Wilders, als dat de keuze is waartussen we moeten kiezen, ook een beetje. Ik heb bijna zoiets liever op Rutte stemmen. Ik vind dat die zo verschrikkelijk op de onderbuik gaat zitten. Staatsman onwaardig.
Ja. Een sterke visie heb je, Frank.
Ik heb zeker een sterke.
Dank je.
Alsjeblieft.
We gaan nog even door over de VVD. Want dit was de dag waarop de VVD ook nog eens een bijzonder verkiezingsbelofte deed. De partij vindt dat automobilisten zelf hun kentekentekst mogen verzinnen, zodat auto's persoonlijker worden. Kunnen we dan vanaf volgend jaar rondrijden met zelfbedachte nummerplaten zonder op de bon te worden geslingerd?
Nee. Ja. Er is nog een verklaring waarom je kenteken niet...
Nee, het is een mooi kenteken.
Zo is het een mooi kenteken.
Mooi kenteken, hoort bij een mooie auto, maar een mooi kenteken.
Oké, okay. Nou, dan schrijf ik dat weer op. Mooi kenteken hoort bij een mooie auto.
En dit is de dag waarop veel voetbalamateurclubs twijfelden aan hun kunstgras. Want gisteren bleek uit een uitzending van Zembla dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in de rubberkogels op kunstgras zitten. Dit bestuurslid van FC Driebergen maakt zich vooralsnog geen zorgen, bleek bij RTV Utrecht.
Het is zwart, autobanden die dan gemalen worden tot hele fijne stoffen zoals dit is. Ja, ik heb er toch wel vertrouwen in dat er niks aan de hand is.
Minister Schippers van Sport heeft een nieuw onderzoek aangekondigd en ondertussen adviseert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu spelers om vooral wel te gaan douchen na een potje voetbal op kunstgras. We gaan naar de broeken die wij aan hebben. Ik kijk heel even rond. Heeft u allemaal vandaag een spijkerbroek aan? Nou, nee, twee niet. Twee u wel, hè? Best een nette spijkerbroek. We gaan het er namelijk over hebben. Er worden in Nederland maar liefst 20 miljoen spijkerbroeken verkocht. Kans is groot dat u, terwijl u in de auto zit of waar dan ook, er ook eentje aan hebt. Maar wat doet u er nou mee als die versleten is? Van die talloze spijkerbroeken wordt namelijk slechts 15% gerecycled. En volgens de Gelders gedeputeerde Michiel Scheffer moet er daarom statiegeld op spijkerbroeken worden ingevoerd. Volgens Jeroen van Dijken van de Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel is dat een slecht idee. Welkom, heren.
Goedenavond.
Om met u te beginnen, Michiel Scheffer, D66, gedeputeerde in Gelderland. U lanceerde deze week dus het plan om statiegeld op spijkerbroeken in te voeren. U draagt er zelf één nu, toevallig?
Ik draag vandaag een katoenen pak.
Ah, oh, Ook mooi. Kan je ook misschien statiegeld opheffen?
Ja,
maar...
als je op spijkerbroek statiegeld moet heffen, moet je op alle textiel statiegeld heffen. Want het gaat erom dat we zeg maar meer textiel gaan recyclen. Dat is het doel achter het verhaal.
Ja.
Want wij moeten als provincie in 2050 volledig afvalloos kunnen werken.
Maar hoe kwam u dan op het idee voor dat statiegeld?
Omdat er alle technieken eigenlijk bestaan om te recyclen. Of je nou weer terug te gaan naar de polymeer of naar de vezel. Maar we een enorme uitdaging hebben om van kleine initiatieven naar groot te gaan. En wil je naar groot gaan, dan zul je daar een prikkel voor de consument voor moeten inbouwen. En een statiegeld kan dat zijn.
Je wilt gewoon heel veel broeken. Jeroen van Dijk, u bent van de branchevereniging voor textielbedrijven. Was u enthousiast toen u het hoorde?
Nou, niet over het idee van statiegeld. Want volgens ons is nou juist inzameling niet het probleem. Inzamelaars in Nederland staan gewoon in de startblokken om meer te gaan inzamelen. Maar de grote vraag is, wat doen we met al dat textiel dat we inzamelen? Nu worden daar nog te vaak poetslappen van gemaakt op isolatiemateriaal. Omdat we gewoon niet goed weten wat we ermee kunnen.
Nee,
dus wij zeggen, investeer nou in innovatie in plaats van een heel duur inzamelingssysteem op te gaan zetten.
Want dat recyclen, dat kan nog helemaal niet, meneer Scheffer?
Jeroen van Dijk heeft gelijk, het kan feitelijk nog niet. Hè? Maar technologisch is het depolymeriseren is een bekende technologie. In Enschede is een methode ontwikkeld om viscose te maken in katoen. Maar ja, je hebt wel fabrieken nodig waar je 50 miljoen in investeert om het van de grond te krijgen.
Maar je bent dus eigenlijk te vroeg, toch, met het inzamen? Dan ben je toch te vroeg, dan moet je toch eerst gaan innoveren?
Nee, die innovatie hebben we. We moeten installaties gaan bouwen waar het grootschalig kan. En dan moet je genoeg aantallen hebben. En je moet ook het geld hebben om die investering te financieren. Dat kan nu nog niet. Dus kip en ei. En we moeten gewoon daar een sprong voorwaarts maken. En statiegeld kan helpen, of in ieder geval een heffing, om het kapitaal bij elkaar te krijgen om die grote investeringen te gaan doen.
Het is dus juist bedoeld om geld in te zamelen. Die 2,50 gaat dan naar het bouwen van de benodigde fabrieken.
In eerste instantie heb je het nodig om die fabriek te bouwen. En vervolgens heb je het nodig, kun je het teruggeven. En moet je het ook gebruiken om te zorgen dat die prijs een beetje stabiel blijft.
Ja.
Meneer
Van Dijk, goed plan.
Nou ja, statiegeld levert natuurlijk geen geld op. Statiegeld is, u betaalt 2 euro voor een spijkerbroek en als u hem inlevert, krijgt u hem terug. Nou, dat legt geen geld in het laadje.
Nee, maar in eerste instantie wel natuurlijk. Kun je later altijd nog teruggeven.
Nou ja, dat is de vraag. Maar waar een roep is om een proeffabriek, nou, dat hebben wij ook al nagekeken. En daar hebben wij als sector samen met inzamelaars en verwerkers naar gekeken. Kunnen we die in Nederland opzetten? Nou, dat vraagt inderdaad een forse investering. En het uitgangspunt is, we willen uiteindelijk open kennis. Want de meeste kleding wordt nou eenmaal niet in Nederland gemaakt. Wordt in Azië gemaakt. We willen graag open kennis, zodat men dat daar ook kan gebruiken. Ja, en dan haken veel investeerders af. Want het is onzeker of je het geld gaat terugverdienen van zo'n proeffabriek. En we willen liefst dat die kennis gedeeld wordt met zoveel mogelijk mensen in productielanden.
Ja. Meneer Scheffer?
Ja, je moet ook vermijden dat er gesleept wordt met spullen. Ik bedoel, elke kilo polyester of katoen of polyethyleen gaan verslepen kost geld. Als je op dit moment weer kleding wil maken of textiel wil maken van polyester, dan moet je helemaal naar Italië gaan, want daar is een fabriek die dat kan. En die kan maar 50.000 ton. Dus je moet eigenlijk die eerste verwerking moet je gewoon dichtbij de consument hebben. Er wonen 40 miljoen mensen binnen een straal van 200 kilometer. En daar zou je die verwerking moeten doen. Maar volgens kun je naar Azië brengen, waar er weer kleding van gemaakt kan worden.
Ja. Frank Bosman heeft een vraag of een opmerking.
Ja, een vraag inderdaad. We hebben geloof ik een week geleden discussie gehad over het succes of het uitblijven ervan van de Plastic Heroes actie. Hè? Het inzamelingssysteem voor plastic. We moeten namelijk ons plastics apart buiten bij de deur zetten. En dat bleek ook allemaal niet zo heel eenvoudig te zijn. Is dat iets waar we van kunnen leren als we naar dit project kijken?
Ja. Michiel Scheffer?
Nou ja, je zou twee dingen moeten willen. De ene is dat er zoveel mogelijk kleding ontworpen wordt uit één vezel. Want alle mengvezels zijn een ramp om te recyclen. En de tweede is het wel fijn als consumenten zoveel mogelijk gescheiden inderdaad afleveren. Maar een prijsprikkel kan daar helpen.
Meneer Van Dijk, wat is er op dit moment eigenlijk wel mogelijk?
Nou, op dit moment kun je een deel van de kleding wel recyclen. Er zijn gewoon al spijkerbroeken waar misschien 15% of 20% gerecyclede garens in zitten. Alleen als je het gaat recyclen, wordt die draad korter. Dus we moeten altijd nog nieuw katoen bijmengen. Nou, daar willen we graag een oplossing voor vinden. Zodat we van kledingstuk naar kledingstuk kunnen. Daar investeren we nu veel tijd in. Daar zijn we mee aan de slag. En wij geloven dat we dat op korte termijn gewoon veel efficiënter kunnen gaan doen.
Ja.
En dan hebben we succes.
Maar zegt u dan, wacht gewoon nog even met dat statiegeld of doe het nooit?
Ik ben ervan overtuigd dat als wij echt een oplossing hebben, dan is textiel is nu al geld waard. Gewoon oude kleding is geld waard. Wordt het nog meer geld waard omdat je er makkelijk een nieuw textiel van kunt maken. Dus ik zou zeggen, statiegeld is dan niet meer nodig. Elke consument krijgt gewoon betaald voor zijn oude kleding.
Ja.
En dat wordt een heel effectief systeem.
Ja. Meneer Scheffer, het is eigenlijk niet nodig.
Nou, wat ik in ieder geval blij mee ben, is dat de dijkhandel wel de urgentie in ziet. Dat is vroeger wel anders. En natuurlijk heeft het samenwerking van de hele keten nodig om het te organiseren. Dus dat vind ik gewoon een goed punt.
Maar zegt u dan...
Maar ik denk wel dat we samen moeten kijken naar de recycling in Nederland. En niet de boel over de hele wereld gaan slepen.
Maar zegt u dan eigenlijk van wat ik nu dan zo even in de samenleving gooi over statiegeld is eigenlijk bedoeld om de boel een beetje op te jutten?
Dat doe je. We hebben een heel erg opiniestuk geschreven, er zit meer in. Maar het is inderdaad wel bedoeld om een brede discussie te krijgen in de samenleving. En mensen kunnen niet zeggen dat de verantwoordelijkheid voor afval bij anderen ligt. De consument is ook verantwoordelijk en de detailhandel is ook verantwoordelijk. Het is niet een probleem alleen voor de gemeentes, de overheid of de producenten. Ja. En ik ben blij dat ook de handel, meneer Van Dijk, erkent dat zij een verantwoordelijkheid hebben.
Want dat was eerder niet zo?
Het heeft heel lang geduurd. Het onderwerp is al 30 jaar op tafel. Ja. In de tussentijd wordt ongeveer alle staal hergebruikt, ongeveer alle papier. En textiel zit nog op 15%. Ja. Dus heel veel voortgang is nog niet gemaakt.
Nee, meneer Van Dijk, waarom doet u daar zo lang over? Nou ja, u en de uwen.
Het is niet zozeer dat wij er nou zo lang over doen. En we kunnen heel lang terugkijken. We zijn de afgelopen 4 jaar volop bezig met Nederlandse producenten, modemerken, inzamelaars om een oplossing te vinden. En dat is nu redelijk succesvol. Want de eerste succesjes zijn er. Over een kwartiertje begint er ook een fashion show in Amsterdam voor de Sustainable Fashion Week, waar juist wordt getoond welke successen zijn er al. Producenten samen met retail. En laten we vooral daar naar kijken. En ik denk dat we daar heel succesvol in zijn.
Spreekt u elkaar wel eens live, meneer Van Dijken, Michiel Scheffer?
We hebben elkaar nog nooit live ontmoet.
Oh, nee. Lijkt me leuk. Want volgens mij komt u samen heel ver.
Ja, ik heb een lang verleden in textielindustrie, dus we kunnen ook deskundig praten met elkaar.
Mooi is dat. Frank, wat vind je ervan?
Ik wil graag statiegeld gaan betalen voor mijn spijkerbroeken, maar dan ook graag voor al mijn andere kleren. Want wol en katoen kan je vast ook heel mooi recyclen.
Ja, is dat zo, meneer Van Dijken?
Nou, uiteindelijk is wel de bedoeling dat we alles gaan recyclen. Dus inderdaad, katoen, wol, alle soorten stoffen waar wij kleding van maken, willen we in de toekomst gewoon een nieuw kledingstuk van kunnen maken.
Goed zo.
Heel helder. Ik dank u beiden. Meneer Van Dijken en meneer Scheffer.
Dank u wel.
En Frank, wij gaan naar het gedicht toe van onze huisdichter Rickert. Hij schreef zelf al daarbij in een e-mailtje. Helaas ook deze week geen blij gedicht. Blijkbaar is er weinig wat hem blij maakt. En dat is ook wel te horen als we gaan luisteren naar wat hij ons te vertellen heeft.
De ogen uit mijn kop. Aleppo staart mij als een doodskop aan, met honderden kapotgeschoten ogen. Balkons waar ooit het wasgoed hing te drogen, het glas versplinterd en tot gruis vergaan. Geen plek meer voor een kind om weg te kruipen voor blind geweld en helse razernij. Ik denk aan God, wat hij tot Noach zei. Ik laat die hele klerenzooi verzuipen. Dus opgesodemieterd, uit mijn ogen, gij handelaars in doodsangst en venijn. Maar ik ben God niet, in mijn onvermogen, zou ik niet eens als Noach durven zijn. Geen mens kan tegen zoveel onrecht op. Toch schaam ik mij de ogen uit mijn kop.
Ja, en Rickert is nu bij ons aan de telefoon. Ja, Rickert, het is diep triest.
Wat zeg je, Marcie?
Ik zeg, Rickert, het is diep triest. Elke keer Aleppo op ons netvlies.
Ja, die huizen die kijken je dan met van die dode ogen aan. En het is zo'n symbool van de machteloosheid van de wereld om daar echt iets aan te doen. Ja. Hoe diep kan een mens zinken, denk je dan?
Ja.
En dan hoor je daar zelf ook bij. Ja, dat is een beetje in het gedicht. Ik hoop dat ik een andere keer weer wat vrolijkers kan schrijven. Deze week zag ik 's nachts steeds die huizen bij aankijken.
De huizen aankijken, want we zien ook toch regelmatig filmpjes opduiken op Facebook en dergelijke over kinderen die het slachtoffer zijn. Kijk jij dat nog?
Ja, ik zie het wel. Het belangrijkste zie ik wel.
Ja.
Ja, want je krijgt op een gegeven moment de neiging om er van weg te kijken. En dat is natuurlijk het laatste wat je moet doen.
Ja. Helder. Ik hoop dat we volgende week aanleiding hebben voor iets vrolijkers. Maar ik vind het goed dat je het weer benoemt. Dankjewel, Rickert.
Dank je, Marfje. Dag.
En ik zeg ook dank tegen onze gasten Michiel Scheffer, Jeroen van Dijken, Gerardo Kea en Hans Bart. En natuurlijk onze commentator Frank Bosman. Straks het smakelijke Radio Mandiare. En om 20:30 ben ik er weer met de collega's van NOS Sport. Dan gaan we kijken of het Nederlands elftal kan winnen van Wit-Rusland.
NPO Radio 1.